Dames en heren, van harte welkom bij aflevering 243 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Met te Utrecht de heer Bas Paternotte en te Eerstega uw aangever. Bas, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, jongen?
Dit is dat speakergeluid wat ook in die Japanse tv-serie zat, waar ze Annemarie Koekoek speelde. Dat je dat, weet je nog?
Nee.
Die groep Chinezen.
Geen idee.
Weet je dat niet meer?
Nee.
De luisteraars, die weten dat nog wel.
Oh,
en
gelukkig.
Die stem klonk ook zo in ieder geval. En ja. Dan werden ze allemaal afgeschoten. Anyhow,
ik heb heel kort geslapen vannacht. Dus ik heb besloten dat ik me volledig toespits op de rol van aangever. En jij mag shinen een uur lang. Drie kwartier.
En we hebben elkaar net al gesproken, omdat we hiervoor de Hanslers van de Piste naar de Playa podcast hebben opgenomen. Ja. Mensen. Dus dat was ook weer een groot.
Alleen voor abonnees.
Ja, Brugge. Alleen daar hebben we ook iets besproken, wat natuurlijk ook hier even snel besproken dient te worden. Weet je, we gaan de Lada verkopen, vertelde je daar.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf.
Correct, Bas Paternotte.
Wat Lada... kun je ons vertellen over deze auto, Jan?
Het is een Lada Niva 4x4 uit 1979. Om precies te zijn is de geboortedatum 6 juli 1997. 143.000 kilometer op de teller. 2 jaar geleden is de motor bijna volledig gereviseerd. Ik heb hem een jaar of 5 geleden gekocht. De taxatiewaarde, want hij is als klassieker officieel getaxeerd, bedraagt €12.500. En dat is tevens de vaste prijs die de eventuele koper gaat betalen. En ik heb heel veel plezier elke ochtend als ik vanuit ons keukenraam naar de oprit kijk en ik zie mijn Lada Niva staan. Maar de pest, Bas, is dat ik er door omstandigheden 3 zomers lang nauwelijks in heb gereden. We gaan terug naar de zomer van 2023, toen die bijna de hele zomer bij de garage heeft gestaan, omdat toen de motor bijna volledig gereviseerd is. En in tijden van oorlog tussen Oekraïne en Rusland, het krijgen van onderdelen soms enige tijd duurde. In de zomer van 2024 heb ik, zoals je weet, met een buisje in mijn buik gelopen, waardoor ik het stuur niet rond kreeg van de Lada zonder heel veel pijn, omdat een auto is uiteraard zonder stuurbekrachtiging.
Ja.
Sterker nog, hij wordt zelfs gestart met een ouderwetse handchoke. 1 keer de choke uittrekken, 1 keer starten en draaien sinds de motor goed is. En de afgelopen zomer hebben we eerst het schrijfhuisje verbouwd tot het sleep- en sneupenhuisje. Dus een B&B. En daarna heb ik 1,5 maand gewerkt aan een boek over de Meilandjes met de titel Orevaar, waar jij het vast nog een keer met mij over wil hebben, ruim voor de kerst.
Ja.
En ik heb besloten, hij staat hier mooi te wezen. Maar ik doe er gewoon te weinig mee in de periode van het jaar dat je er het liefst mee rijdt. En dat is lente en zomer.
Ja.
En begin van de herfst. Dus ja, in godsnaam laat ik er iemand anders maar plezier mee doen. Want er rijden gewoon heel weinig Lada Niva's rond die 46 jaar oud zijn en die er zo geweldig uitzien als de mijne.
En uitgevoerd in Nare Jongens Oranje, want juist, dat is onze steunkleur.
Ja. Omdat ik ooit als kind samen met mijn zusje de Lada-kleur van mijn vader mocht kiezen, toen hij voor de 2e keer een nieuwe Lada kocht. En wij kozen voor de kleur oranje, die mijn ouders natuurlijk vreselijk vonden. Maar goed, mijn vader was een man van man, een woord, een woord. Dus die heeft 3 jaar in een oranje Lada 1200 in deze kleur gereden. Dus niet een Niva, maar een 1200-tje. Dus het heeft vooral, die auto heeft voor mij vooral sentimentele waarde.
Ja.
En er zullen ook geen 10 mensen tegelijk hier komen. Want we gaan natuurlijk niet vrolijk 300 kilometer proefritjes maken met zo'n oude auto. Dus dat moet allemaal wat gereguleerd worden. Maar als er een liefhebber voor is, €12.500 meenemen.
Ja.
En hij is verkocht.
Nou, mooi.
En wie meer wil bieden, omdat ze denken, ja, die Jantje Dijkgraaf, die doet hem wel pijn wat hij nu aan het doen is. Die heeft gelijk.
Ja.
Dus meer betalen mag altijd, maar is niet nodig. €12.500 en hij komt op een nieuwe naam te staan, Bas.
En het is een rationele afweging van, het was een droom en het is superleuk. Maar ja,
ik heb een vijf jaar heb ik mijn droom geleefd. Maar,
ja,
maar ik heb bij elkaar wel geteld in die 5 jaar 12.000 kilometer ermee gereden.
Ja,
en dat
ja.
is gewoon echt te weinig.
Ja.
De prijs per kilometer, hè, gezien het feit dat die dan ook een keer goed gereviseerd is, die motor.
Ja.
Ja, ik zal het laatste wat ik nog wil vertellen, Bas. Hij kost in de verzekering €25 per maand. En je betaalt over deze auto, betaalt u geen wegenbelasting, omdat hij ouder is. Hij is in september nog APK gekeurd. En bij auto's die zo oud zijn als deze, hoeft dat maar eens in de twee jaar te gebeuren. Ja. Dus hij moet in 2027 nog één keer naar de APK in september. En daarna nooit meer. Want auto's die ouder zijn dan 50 jaar, die hoeven niet meer naar de APK-keuring, vreemd genoeg.
Oh, wat geweldig.
Het zit nog, maar het is uitsluitend een sentimenteel verhaal, Bas Paternotte.
Ja, ja.
Uitsluitend. En daarom, ook daarom, hè, die beslissingen heb ik eigenlijk vannacht genomen. Ik lag na te denken.
Ja.
Ook daarom zeg ik, ja Bas, ik ga vandaag andere mensen vooral aan het woord laten.
Ja.
Als jij het goed vindt, begin ik met professor Ruud Koopmans.
Nee, ik wil het nog helemaal uitdiepen. Want het is nu doei-doei in de massa voor de Lada. Maar de dijkgraafjes, die hebben op het erf altijd twee wagens staan.
Ja, we hebben een grote voor Thea. Mm-hmm. En de kleine is dus de Lada van mij.
En wat, die moet nu vervangen worden, want je moet natuurlijk nog wel een klein auto hebben.
Ja, maar wel een eenvoudig dingetje waar heel weinig mee gereden wordt. Dus dat scheelt heel veel geld.
Oké, okay. Maar je gaat niet een apart nieuw auto.
Die Lada moet eigenlijk 's winters natuurlijk naar binnen. Want normaal rij je niet in de winter. En zeker als ze één keer gepekeld hebben, komt die echt de straat niet meer op. Dus die Lada is geen auto waar je het hele jaar in rijdt.
Ja.
En ik zoek een klein autootje voor de bij waar je wel het hele jaar in kan rijden.
Een Mini? Is een Mini niet?
Nee. Heb ik al gehad, Bas. Ik heb een Mini gehad, ik heb een Beetle gehad. Ik heb een Renault 4, een Renault 5 gehad. Ik heb een Lada gehad.
Ja.
Allemaal gekke auto's gehad. Gewoon een degelijk dingetje.
Oké. Okay.
Maar Subaru. Dat komt wel te zijn de tijd.
Subaru.
Degelijk, zei ik. Nee, goedkoop en degelijk. Gewoon Renault Clio niveau. Daar moet je aan denken.
Ja, wij huren die auto's van Greenwheel.
Ja, maar dat is hier een beetje lastig, want dan moet ik eerst 10 kilometer lopen.
Nee, snap ik, maar qua merk. Dat zijn volgens mij Volkswagens.
De Upjes waarschijnlijk.
Ja, die zitten super lekker.
Ja, die hebben wij nu ook als leenauto, omdat Thea's auto bij de garage staat met schade. Ja.
Oké, nou waarom koop je dan niet een Volkswagen Upje?
Omdat iedereen in een Upje rijdt, zelfs mensen als Bas Paternotte zitten erin.
Zonder rijbewijs nou te ben.
Ja.
Nou,
zullen
dat
we?
Dat is een leuk autohoekje, ja.
Ja, Ruud Koopmans, die zat bij WNL op zondag en het ging over migratie en waarom het in Nederland zo goed gaat met het strengste asielbeleid ooit.
Hij zegt inmiddels moet grip op migratie komen en dat lukt toch niet. Is dat in, onmogelijke vraag misschien, maar in drie zinnen uit te leggen waarom dat alsmaar niet lukt?
Dat ligt toch wel voor een belangrijk deel aan politieke onwil en wederzijdse blokkades. Als je ziet dat er bepaalde maatregelen zijn die we nog steeds niet hebben doorgevoerd. Het twee-statenstelsel bijvoorbeeld. Een stelsel dat in vele van de ons omringelde landen, waaronder Duitsland, al jarenlang bestaat en door kamerbreed door alle politieke partijen wordt gedragen. Dat geldt hier als een soort extreem radicale maatregel. Dat moet formeren onder strengste asielbeleid ooit. Wat een heel doodnormale, fatsoenlijke maatregel is. Die in andere landen ook werkt. En desondanks slagen wij er niet in dat in te voeren. Het opheffen van de permanente verblijfsvergunning voor
staatssecretaris.
Idem niet ook. Wij mogen mensen niet meer uitzetten naar België. Omdat in België onmenselijke behandeling dreigt voor jonge alleenstaande asielzoekers. Die eigenlijk België voor verantwoordelijk is. Ook dat laat zien dat er op dat gebied, dus in België, beleid mogelijk is en beleid gevoerd wordt. En niet door de meest rechtse regering ooit, maar gewoon door een heel doodnormaal kabinet. Net als in Duitsland, waar het allemaal wel mogelijk is.
En dat rijtje is langer. Hoe lang bent u nu minister? Meneer Eckhart.
15 weken.
Ja. U zit in een kabinet dat hiervoor is voor een aantal van deze maatregelen. Waarom lukt het niet? Is het de stroperigheid? Is het de bureaucratie?
U stond het denk ik allemaal heel erg goed op. Stroperigheid, bureaucratie, het verkrijgen van meerderheden in een kamer die het een en ander blokkeert. Soms ook inderdaad Europese wetgeving. Zoals mijn collega dat altijd heel mooi zegt, we hebben onszelf in sommige gevallen heel goed in de hoek geschilderd.
Mm.
En dat is in elk geval ook altijd moeilijk om daaruit te komen.
Laten we kijken.
Het is belangrijk, we moeten beseffen, en dat besef moet ook eens doordringen in de politiek, dat heel veel van de dingen die bij ons zo controvers zijn en die bij ons bijna als extreem rechts en populistisch gelden, in heel veel Europese de buurlanden al lang gemeengoed zijn.
Een taboe moet.
En als we dat nou, nee, maar als we dat maar zouden inzien, dat heel veel van die dingen die hier ook in de media verklaard worden tot extreem controverse voorstellen, dat die gewoon onder heel fatsoenlijke regeringen in buurlanden al lang zijn doorgevoerd.
Dit is Nare Jongens Service Salon met Bas Paternotte en Jan Dijknaam.
Ja, ik was nog iets vergeten.
Oh.
Hij rijdt uitsluitend op LPG. En start ook op
Lada.
LPG. Ja.
Dat is natuurlijk wel belangrijke
informatie. Want de Lada die op benzine rijdt, die heeft een behoorlijke uitstoot. Maar deze Lada rijdt dus op LPG. Goed.
Maar dat is ook nog eens duurzaam.
Ja, je kent de dijkgraafjes pas.
Ja, dijkgraaf met het D van duurzaam. Ja,
dat was waarom ik hem mocht kopen van Thea toen. Omdat hij op LPG reed. Anders had ik daarvoor lukt het steeds niet om er een Lada doorheen te krijgen.
Ja.
Maar goed, we hadden het over Ruud Koopmans en tussendoor Frank Rijkaard, de minister van Binnenlandse Zaken.
Een grappige naam nog steeds. Dat is...
Rijkaard, ja.
Ja.
Het is wel mijn
Geert was boos op hem, hè? Wilders was boos op hem.
Ja.
Hij had Wilders opruimend genoemd.
Ja.
Wat vinden we daarvan?
Ja. Ketelmuziek heet dat toch?
Mm.
Ik
De minister van Binnenlandse Zaken die zegt dat de oppositieleider...
Oh, dan moet de NOS dan eigenlijk weer voor op de bres springen. Dat de minister dat niet mag doen. Ja, nee hoor, ik vind er eigenlijk helemaal niks van. En ik vind ook van... we weten nu wat de rol van Geert Wilders is. De rest van zijn politieke carrière. En dat is oppositie voeren. En dat is een heel belangrijke rol. Hij moet vooral altijd minimaal 15 zetels houden. Zodat het niet een Laurens Das-achtig figuur gaat worden.
Ja.
Maar verder, ja, het is bij mij echt één oor in, ander oor uit kwestietje geweest. Maar goed, ik ben de aangever. Wat vond jij, Bas Paternotte?
Oh, nou, ik vind het vooral potsierlijk dat zo'n BBB-minister van Binnenlandse Zaken dan opeens vol op het orgel gaat over Geert Wilders en zo. En het is een demissionair kabinet, hè?
Ook weer waar.
En ik heb iets van, ja, jongens, maar goed, het zal wel.
Maar goed, bij BBB hebben ze natuurlijk geen interne problemen. Dus ik snap het wel dat hij zich nu op buiten...
Het gaat helemaal. Gisteren is in Drenthe de gedeputeerde opgestapt, las ik. Het is echt een...
Drenthe
is...
waar ze niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, begreep ik.
Ja. Ja, terwijl Drenthe samen met Overijssel een van de
grootste gebieden was.
De grootste gebieden waren voor BBB. Omdat ze daar ieder 17 zetels haalden in de Provinciale Statenverkiezingen. Ja.
Het is hem allemaal wat, Bas. Maar laten we naar dingen gaan die wel... belangrijk zijn.
Ja, nee, Koopmans heeft gekijkt. En dan kom je wel weer terug bij Geert Wilders. Het is gewoon zo jammer dat hij het kabinet heeft laten vallen. Want we waren gewoon heel dicht bij het invoeren van deze wetten. En toen is het kabinet gevallen. En toen kwamen de verkiezingen. En nu is de kansenmeerderheid daar denk ik wel verkeken. En dus ja, Koopmans heeft gelijk.
Ja.
Heel klein beetje hoop op notabene fucking Roland Bontebal. Want Roland Bontebal die komt de hele tijd aan met... Hè, als hij premier zou zijn, dan was mijn eerste bezoek aan Friedrich Merz, hè, de Duitse bondskanselier. Want we weten, in Duitsland wordt wel een relatief streng asielbeleid gevoerd. Dus het CDA, en dat zei hij ook tijdens de behandeling van al die wetten... het CDA staat ook best wel open voor strenger asielbeleid. Alleen ja, maar goed, we hebben nu het CDA is niet in de lead. Rob Jet is in de lead. Ja. Dus het is afwachten. Dat horen we misschien later vandaag of niet. Met die, want het basisboekwerk is bijna af van wat D66 en CDA samen ze de formatie voor zich zien. Asiel is daar onderdeel van. Maar ja, het blijft D66 natuurlijk. Dus het is gewoon een gemiste kans. We waren heel dichtbij. Maar Wilders liet het kabinet vallen. En ja, en nu moeten we maar zien wat er van overblijft. Ja.
En wat gaan we ervan overblijven? Wat gaan we krijgen? Want vanmiddag is dan inderdaad de presentatie van die 10, 15 velletjes van Buma. Ja. Dat zullen dus wel 20 worden. Dan gaan ze praten met GroenLinks, PvdA, met VVD en waarschijnlijk ook wel andere partijen nog.
Ja.
Hoe zie jij dat, Bas?
Kijk, het ligt nu allemaal in de Eerste Kamer. Nee, maar het ligt in de Eerste Kamer, hè? Ik bedoel, de wetgeving ligt er nu, die ligt er nog steeds.
Ja, dat wel.
En daar is het gewoon op wachten. Maar ja, daar. Maar hoe de formatie eruit rolt, heeft er natuurlijk alles mee te maken. Ja,
maar ik probeer het ook breder te trekken.
Ja.
Van hoe gaat de formatie aflopen? Want de optie die we nooit besproken hebben, misschien wil je daar eens je intelligente licht op laten schijnen. GroenLinks en PvdA en VVD zeggen allebei... nou jongens, goed, lekker gewerkt, Rolo en Robbie.
Ja.
Maar wij doen niet mee. Kunnen ze ook allebei zeggen. En dan?
Ik vind het, dat zei ik vorige week. Het maakt mij, ik ben er totally indifferent over, zoals de Britten zo mooi zeggen. Mij maakt het allemaal niet zo uit. Nee, maar ik ben gewoon blij dat PvdA... Frans Timmermans is weg. PvdA GroenLinks gaat niet mee regeren. Verder ben ik tevreden. Dan willen ze een minderheidskabinet doen met z'n tweeën. Wat is het? 46?
44, dacht ik.
44? Ja. En op basis daarvan meerderheden bijeensprokkelen. Ik vind het supergoed. Supergoed plan. Want ik vind er zijn ook heel veel rechtse partijen op dit moment.
Maar dan wordt de rol van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer... eindelijk een keer zoals die hoort te zijn.
Ja.
Als ze bij elk onderwerp een deeltje moeten gaan sluiten. Ja, maar het kan
dus
ook.
Ik heb daar geen enkel probleem mee. Het enige wat we niet moeten hebben... is dat PvdA GroenLinks in het landsbestuur zou komen. Want daarmee zouden we een playfiguur in Europa meeslaan. Dat is mijn enige voorwaarde aan een nieuw kabinet... dat er geen PvdA GroenLinks in zitten. Verder vind ik het prima.
Ja, oké. Maar je hebt geen verwachtingen? Nee. Want D66 en CDA zijn natuurlijk tot nu toe allebei knijterlinks gebleken... de laatste jaar, in hun stemgedrag vooral. Dus wat zouden zij er tegen hebben om wel met GroenLinks, PvdA... in een kabinet te gaan minderheid?
Nee, maar goed, kijk, op asiel, daar is Rolo gewoon de hele tijd... vanaf voordat het kabinet... Toen het kabinet er nog zat, zei Rolo ook... we hebben een strenger asielbeleid nodig. Ja. Dus op asiel maak ik me geen zorgen over het CDA. D66, dat is het probleem. Omdat Jette zegt, ja, nee, en we gaan ook dingen op asiel doen. Maar ondertussen... zei hij niet wat, hè? Het is helemaal die vibe die hij wilde creëren. Ja. En het is allemaal...
100 asielflats.
En en 10 nieuwe steden.
Ja.
Dus dat is allemaal afwachten. Maar qua het CDA, dat is een van de weinige dingen waar ik het CDA wel op vertrouw. Omdat ze daar gewoon de hele tijd duidelijk in zijn geweest. Want het asielbeleid moet strenger, want zoals het nu gaat, gaat het niet.
Nee.
En dat kun je ook echt niet... Dat kun je er ook niet uithalen in deze formatie. Want er zijn nu gewoon dingen waar knopen moet worden doorgehakt. Stikstof, asiel, defensie. En zo zijn er nog een paar onderwerpen.
Wonen.
Wonen natuurlijk. Ja. En dan moeten... Kijk, dat kun je nu niet meer op de... Want dat is gewoon allemaal... En dat is echt... Het kabinet Schoof heeft echt gefaald. Dat is allemaal blijven liggen. Er is niks gebeurd. BBB, daar hebben we gelukkig in dat opzicht... qua stikstof straks geen last van... En je kan ervan vinden of ze gelijk hebben of niet. Maar er zal iets moeten gebeuren, want het zit nu al jaren dicht. En dus dat moet doorbroken worden. Ga lekker je gang. En nee, ik zit vol lef, hoop en optimisme. Kijk ik dit allemaal aan. Nog steeds super blij van Timmermans weg. PvdA GroenLinks niet in het kabinet. Meer heeft deze jongen eigenlijk niet meer nodig.
Nee, ik snap het. We gaan het horen. Ondertussen was de man die jij onze moedige vorst noemt en ik Willem. Ja. Die was in Suriname voor het eerst sinds hij koning is. Zijn moeder is er zelfs nooit geweest als koningin. Zijn oma wel.
Ja.
Die ging sorry zeggen en vergiffenis vragen.
Ja.
En dat is gebeurd. En hij kreeg het ook. En daar, de NOS die deed, hoe heet dat, stand-upjes of zo? Dat je reacties vraagt aan mensen.
Foxpoppen, toch?
Nou, die deed foxpoppen, maar het was niet gewoon fox. Het was niet pop vooral, het volk, want het waren ook mensen die er een functie hadden. Maar goed, een paar reacties vanuit Suriname op de excuses en het vergiffenisverzoek van Willem-Alexander.
Wat vond u van zijn woorden? Wat betekent het voor u?
Nou, zijn woorden zijn goed aangekomen bij mij en ik voelde de intens dat hij daadwerkelijk uit het hart sprak. Dus dat was voelbaar bij mij.
Woorden waren goed. Maar ook om te zeggen van, wat ga je nou doen? Waarvoor kom je nu na zoveel jaren? Ook
manie,
al kom je
manie,
niet in
manie.
Het land, maar je had al die tijd je stem ook kunnen laten horen. En dus kijken van, wat kunnen we toch alsnog samen doen?
U heeft ook met de koning gesproken. Wat vond u van wat hij zei binnen?
Ja, het is goed. Goed gesprek. Ja, want dat wil ik horen. Ja, wij na zaten van de slaafsmachten, dus dan. Juiste dingen heeft hij gezegd.
En het ging ook over het antwoord eigenlijk op de vergiffenis waar hij om vroeg. De excuses die hij heeft gemaakt. Kunt u uitleggen, want u heeft daar 2 jaar de tijd voor genomen. Wat is uw antwoord?
Mijn antwoord? Nou, Arnhem, ik ben
ontroerd. Ik ben blij met zo'n stap. En ik denk dat met deze stap, dat wij in alle vrede en harmonie een goede toekomst tegemoet gaan.
Het is een bijzondere dag.
Helemaal.
Ja, ik zeg niet dat de NOS hier nepnieuws verspreidde, maar de NOS liet wel één belangrijke spreekster weg. Mm-hmm. En dat was de mevrouw die een kringgesprek voorzat. En die eindigde met wie excuses komt vragen, komt niet met lege handen. Yeah. Dit is slechts het begin. En toen viel het heilige woord. Herstelbetalingen, meneer Paternotte.
Nou ja, die kunnen ze op hun buik schrijven, gelukkig.
Ik moet het nog zien.
Ja, dat zeg je altijd als we het hierover hebben.
Ik vertrouw onze overheid niet.
Ja, maar wie zou hiermee akkoord moeten gaan? We hebben inmiddels 3 jaar geleden, denk ik, hebben we die excuses hebben we aangeboden. Toen is ook dat fonds gekomen. Hè. Er komt een museum, het Slavernijmuseum in Amsterdam. En op het marineterrein. En onder leiding van... Kom, hoe heet die?
John Leerdam.
John Leerdam, die helemaal niks kan.
Ja.
En dan heb je nog dat onderwijs, of dat fonds van 250 miljoen geloof. That's it. Mark Rutte zei, that's it. Het volgende kabinet, Schoof, heeft dat bevestigd. That's it. Ze zijn nu aan het onderhandelen over een nieuw kabinet. In oktober is de motie Eerdmans aangenomen met een ruime kamermeerderheid. 80 zetels van toen. Van, er komen geen herstelbetalingen. Nederland zal nooit meewerken aan herstelbetalingen voor de transatlantische slavenhandel. Want daar gaat dit dus over. Hè, van lui die vanuit Afrika in Suriname terecht zijn gekomen. CDA heeft ook die motie gesteund. 1 partij die ertoe doet, heeft die motie niet gesteund. Dat was D66.
Ja.
Betekent dat D66 voor herstelbetaling is? Nee, dat is typisch D66. D66 heeft dat altijd in het midden gelaten, of ze nou voor of tegen herstelbetalingen zijn. Dus nee, er is. Als je dan, stel je voor dat je, ik heb het net nog even bekeken. De partijen die op dit moment, en je telt D66 daarbij mee, hè, terwijl we dat niet zeker weten, partijen die voor herstelbetalingen zijn, dan kom je uit op 56 zetels.
Ja.
Dus dat is flink te weinig. It ain't gonna happen. Het slaat ook nergens op. Want ik heb die berekeningen wel eens gezien. Hè. Amerikaanse slavenclubs die jammeren hier al sinds de jaren 60 over, meen ik. En dat gaat echt dan over de 10.000 miljoen miljard, hè, willen ze dan hebben. It ain't gonna happen.
Mevrouw gebruikt ook de term dat achterstallig loon. Dus, gaat inderdaad om tientallen miljarden, hè, van, of honderden miljarden die Nederland zou moeten betalen.
Maar ja, het gaat niet gebeuren. Er is geen kamermeerderheid voor. En vergeet het niet, de Surinamers hebben niks te klagen. Want 2025, dat is voor hun het begin van het gouden jaar. Omdat ze dit jaar zijn begonnen met het oppompen van olie voor de Surinaamse kust. En volgens de meest actuele cijfers zitten er voor de kust van Suriname 750 miljoen vaten olie. Olieprijs is nu 63 euro, dollar het vat. Dus nou ja, reken maar uit.
Nou, doe eens dan.
Dat is 10 miljard. Ik had het natuurlijk al voorbereid.
Oh, goed zo. Ja, ja.
Dus er zit, en dat is zeg maar de eerste batch, hè? Want ze zijn dat nog allemaal aan het onderzoeken. Dus ze gaan nu al voor 10 miljard gaan ze olie voor de kust weghalen. De Surinamers die hebben helemaal niks te klagen.
Dan heb ik eigenlijk wel een idee, Bas Paternotte.
Wat?
Nou ja, er is natuurlijk in die tijd van die onafhankelijkheid een gigantische invasie naar Nederland gekomen.
Mm-hmm.
Waarvan een behoorlijk deel uitkeringen heeft genoten en toeslagen heeft genoten en weet ik het allemaal.
Ja.
Als ze dan toch daar olie gaan oppompen, waar wij gestopt zijn bijna met gas winnen voor onszelf. Ja. Misschien kunnen zij dan aan herstelbetalingen gaan doen. Want ze hebben al heel veel geld
dat
gekregen.
Dat ze dat terug gaan storten. Ja, ja nee, maar dat zo sta ik daar niet in. Want dat zijn de Surinamers die toen hier... Hè, ze mochten kiezen. Wil je Nederlander worden of wil je Surinamer worden? Ze hebben ervoor gekozen Nederlander te worden. Nou prima, dan ben je gewoon Nederlander. Dan hoor je bij ons.
Ja, als ze kunnen voetballen, hè, dan gaan ze voor het Surinaam zelf ook nog voetballen.
Nou, ja. Frank Rijkaard, je kunt de minister van Binnenlandse Zaken mee worden. Dus, nee, maar ik maak daar geen onderscheid van. De Surinamers die hier zitten, dat zijn
Nederlanders.
Dat zijn gewoon Nederlanders.
Oké.
Dat is ook altijd interessant. Je hebt dan Surinamers die ertussenin gaan zitten. Ja. Zoals Sofana Simons, ja, ze is nu al terug geweest, maar Sofana Simons is volgens mij wel in Suriname geboren, maar zeker, ze is er daarna nooit meer geweest. En opeens wil zij dan ook herstelbetalingen, ja, en zo, terwijl zij gewoon een Nederlands paspoort heeft. Dus maar, nee, ik, daar moet je niet daar
maar
moet je
maar
niet
als Surinamers als Nederlanders worden behandeld, hè? Dat zeg jij toch?
Ja.
Waarom is John Leerdam dan directeur van dat slavernijmuseum geworden? Want John Leerdam, we zeggen wel eens Hugo de Jonge, kan niks.
Ja.
Maar John Leerdam overtreft hem op alle fronten.
Nou ja, dat is dus heel Nederlands. Net John Leerdam en Hugo de Jonge, dat is duo Panotti.
Oh, zo, ja,
ver, zo ver kun je het brengen in Nederland zonder veel te kunnen.
Ja.
Dus, nee. Maar die Suriname, ik kreeg gisteren het persalarm. Ik kwam op mijn telefoon binnen. Koning biedt excuses aan voor slavernij, bla bla bla. Dus ik wilde toen twitteren van, nou mooi, ze hebben dus niet gevraagd om herstelbetalingen. Daar komen we mooi mee weg. Maar toen dacht ik, ja Bassie, toch maar even kijken wat er nou precies is gezegd. En toen stond er inderdaad herstel. Dus ze hebben de excuses aanvaard. Ja. En ze willen poen. Ja, zo werkt het niet, vriend.
Je komt niet met lege handen excuses aanbieden. Ja, wat ik een rare gedachte vind. Want als ik iemand beledig, ja, dan zeg ik gewoon sorry.
Ja.
En dan is de kous af. Of de excuses worden niet aanvaard, ook goed.
Ja.
Maar zij stellen voorwaarden aan de excuses. Excuses prima, Willem-Alexander, maar we willen ook doekoe hebben.
Precies. En jij schreef een mooi briefje over. Ja. Dan betaalt hij toch lekker zelf die
precies
bollen.
Want zijn familie heeft wel geprofiteerd van de slavenhandel. Ja. En de mijne niet en de jouwe ook niet, hoop ik voor jou.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Waren de paternottetjes ook maar arme land daarbij? Dus,
nee, een Steenhuis geslacht in Henegouwen.
Ja.
Het Belgische Henegouwen. Waar ze in de steen. Het Koempels. Eigenlijk waren Koempels.
Dat is jouw band met Timmermans. Nog één vraag over Suriname. Dan zijn we er ook wel klaar mee. Na 50 jaar. Ten slotte is het gewoon een republiek waar we eigenlijk niks mee te maken zouden moeten hebben. Is het waar of is het niet waar? Je bent de stijl-icoon, de man van de stijltweet.
Ja, het Botox-verhaal.
Heeft Maxima de spuit erin laten zetten in het gezicht, bedoel
ik. Dat is dus interessant. Hè? Ik heb een permanente search uitstaan op Reina Maxima en Ray Guillermo. Want zo worden ze in de Spaanstalige pers genoemd. En dan vind je wel eens leuke dingen. Want zo vond ik toen die alleraardigste familiefoto van de Oranjes bij de moeder van Maxima. En dat Maxima werd opgetild. Ja, ik heb hem gevonden en Guido de Aantrekker ook. We deden tegelijk. Omdat die in die Spaanse pers wordt veel meer. Spaanstalige pers wordt veel meer gepubliceerd over de Oranjes. En dat is superleuk. En toen zag ik dus in El Confidencial, grote Spaanse krant, een heel groot artikel over of Maxima nou wel of geen botox gebruikt. Want ze is dus laatst gefotografeerd zonder make-up. Hè? Want waar ging ze naartoe? Volgens mij ging ze weer naar New York. Of,
ja, dat zal wel.
Of was dit voor Suriname?
Vliegt de hele wereld over.
Ja, nou, hoe dan ook, bekende foto van haar zonder make-up. En ze zag er wat pafferig uit. En de Spanjaarden vroegen zich dus af, zou het botox zijn? Dus ik vond het interessant, want in Nederland mag je daar gewoon, dan gaat je kop eraf als daar over wordt gesproken. En op Twitter, zelfs op Twitter, ging ongeveer mijn kop eraf, omdat ik alleen maar dit artikel had getweet van in de Spaanstalige pers wordt gesproken over Maxima en botox. Wat de mensen vergeten die de Spaanstalige pers niet volgen, is dat de Spaanstalige pers lyrisch is over Maxima.
Ja.
En dan helemaal de Argentijnse pers natuurlijk, omdat het hun koningin is. En nou, daar komt nu die vriend van.
Als je nog lang doorlult, ga ik om een plaspauze vragen, hoor, Bas.
Ik ben er bijna. Hoe dan ook, voor hun hangt er niet een negatief zweem om botox.
Nee.
Ze vinden het gewoon interessant. Heeft onze geliefde Maxima gebruikt ze botox? En dat is puur wat in dat artikel stond. Er stond niet van, ze gebruikt botox.
Maar was het antwoord ja of nee?
En nee, ze komen er ook niet uit.
Oh, ja,
maar je ziet het ook niet. Ze heeft geen make-up op. En vrouwen die je alleen maar kent met make-up zien er dan per definitie altijd heel raar uit. Nou ja, we weten het liever voor Stin. Beeldig vrouw om te zien. Maar ze zit wel altijd zwaar in de verf, zeg maar.
Vanwege de behaling.
Dat is jouw obsessie met haar armen. Maar ja, ze had geen make-up. Wat mij opviel, dat zijn die koontjes, hè, die jukbeenderen. Ja. Dat ze lijkt op Beatrix, wat natuurlijk wel gek is. Want ze is wel familie van Beatrix.
Ja, Willem zou niet met zijn zus getrouwd zijn.
Precies, want het is geen bloedverwant. Maar ze heeft echt een die Beatrix-wangetje. Ik weet niet of ze botox gebruikt. Ik zit net zoals die Spanjaarden in de wedstrijd. Ik vind het een interessant verhaal. Maar ik zou het helemaal niet slecht vinden als de lieve vorstin botox zou gebruiken. Totaal zou ik daar geen probleem mee hebben. Maar in Nederland rust daar schijnbaar een taboe op. En die Spanjaarden die staan daar veel, veel, veel frisser in.
Dank je wel voor je uitleg.
Ja.
Volgende onderwerp.
Je gaat niet meer vliegen vanaf Nederland.
Nee, wij vliegen van Amsterdam net zoveel als vorig jaar. In Rotterdam hebben we geannuleerd. Vliegen we niet meer, Maastricht niet. De toeroperator dit jaar wordt met een derde gedraaid dan wat we normaal zouden draaien qua winstgevendheid. 1 miljoen Nederlanders vliegen vanaf Brussel, België. 900.000 vanuit Düsseldorf. En 500.000 vanuit Keulen. We zeggen altijd 1 kop, 1100 euro omzet. Dus zo'n 3 miljard euro gaat van Nederland naar buitenland. Ik ging aan de airline tak met mijn compagnon praten. Ik wil dat jullie veel meer vliegen uit Düsseldorf en Keulen. Nou, 1,2 miljoen stoelen opgezet daar. Wij krijgen daar een dedicated Corendon branded parking. Dus onze klanten die mogen gewoon echt 113 stappen van de terminal parkeer je. Ja, dat soort faciliteiten krijg je hier allemaal niet. Luchthavens hier willen dat ik wat doe, maar ze zijn natuurlijk met handen en voeten gebonden.
Aan de politiek.
Nederland is de enige land in Europa die anti-luchtvaartbeleid hebben. En terwijl die andere landen ons miljoenen betalen om daarheen te komen.
De interviewer van dienst was Michel Peridon, die Rotterdamse zakenman. En de spreker was Attila Oesloe, de eigenaar van Corendon. En het ging over het klimaatbeleid in Nederland, dat bijvoorbeeld een maatschappij als Corendon de grens overjaagt. En dus ook de passagiers van vliegtuigen de grens overjaagt.
Ja.
Die gaan dus naar België of naar Duitsland. En nou ja, hij zegt het al, de faciliteiten in Duitsland zijn veel beter.
Maar de grap van dit alles is de CEO van Corendon, dat is zijn zus, dat is Gunnar Oesloe.
Ja, de staatssecretaris van D66.
Het is D66-beleid, waardoor ze nu tussen haar... want ik snap ook niet waarom ze hem aan het woord laten.
Hij is nog wel het gezicht, zij is niet zo goed...
maar ze is de CEO en dat vind ik wel opmerkelijk.
Hij de eigenaar.
Het is een oud D66-politica, die trekt nu dus haar vluchten... terug in Nederland, omdat ze boos is over het klimaatbeleid... waar haar eigen partij voor gezorgd heeft.
Zeker.
Grappig.
Ja, zo zie je dat wiens woord men spreekt.
Ja.
Toch? Of wat is het? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt.
Ja, ja.
Maar goed, het is een duidelijk signaal. We hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven al zien verdwijnen uit Nederland... vanwege allerlei heffingen en vergunningen gedoe en stikstofregels... En dit is gewoon een ondernemer waarvoor iedereen denk ik wel sympathie heeft. Klein schoffie uit Amsterdam-West.
Ja.
Begint een heel klein reiswinkeltje en heeft inmiddels een waanzinnig groot concern opgebouwd. En die zegt gewoon, ik wil wel vanaf Amsterdam vliegen. Maar hij is dus al gestopt met Rotterdam en Maastricht.
Ja.
Ja, het is allemaal niet best, Bas, met het klimaatbeleid in Nederland.
Want, en het is dan verplaatst naar Brussel.
Ja, grappig. En Düsseldorf. Als ik zelf wel eens naar vloog vanaf een andere plek dan Amsterdam of Groningen, want dat deed ik ook wel eens. Naar Engeland kan je vanaf Groningen Eelde vliegen. Mm-hmm. Maar ik ging altijd naar Wezen. Dat is een klein vliegveld buiten Düsseldorf. En daar kan je ook bijna op de landingsbaan parkeren.
Ja.
En dat is gewoon het ding. Als je in Amsterdam 3 dagen parkeert op Schiphol, ben je gewoon €80 of zo kwijt. Ja. Belachelijk, belachelijk.
Ja. Ik vind het echt pijnlijk voor D66, hoor.
Ja. Nou ja, goed dat je die link even legt, want dat is gewoon zo,
ja.
Zou ze nu geroyeerd worden dan?
Ja, ze gaan dit niet leuk vinden. Daarom hebben misschien is dat de reden dat ze... Hoe heet hij? Het Attila?
Ja, Attila.
Is dat de reden dat Attila de uitspraken doet? Maar zij is de CEO. Dus Gunnar Oesloe trekt haar Corendon-vluchten terug in Nederland. Ja. Dat zou het nieuws moeten zijn. Maar ja, de linkse mensen zijn gek op Gunnar Oesloe. Dus daarom moeten we het dus via deze Peridon, wat gewoon een zakenman is, horen.
Ja.
En lezen we het niet in Volkskrant of NRC.
Nee, volgens mij is het ook al een tijd aan de gang, hoor.
Mm-hmm.
Dus het kan best dat hij dit al zelf in gang heeft gezet voor zijn zus het familiebedrijf kan redden. Ja. Maar goed, er waren toen dwingende redenen waarom zij moest komen. En volgens mij was dat omdat de CEO, dat was Van der Heijden, omdat hij ernstig ziek was, of is. Mm-hmm. Volgens mij is dat de reden dat zij naar Corendon werd geroepen, dus naar het familiebedrijf. En
ja.
Had haar broer toen al niet meer de CEO-functie. Maar hij is natuurlijk nog wel voor het grootste deel eigenaar van de tent.
Ja.
En het is, het is natuurlijk een geweldig verhaal, de opkomst en ondergang. In Nederland dan van Corendon. Want, ja, het is niet de ondergang, maar in elk geval de opkomst van Corendon. Natuurlijk een prachtig verhaal.
Geen idee.
Waarin ook Jethum Kamdan nog een hoofdrol heeft gespeeld.
Ja, want zij is via Oslo bij D66
op de lijst gekomen.
Toch? Ja. Terwijl ze daarvoor bij Forum voor Democratie op de lijst.
Ja, waar niet. Overal boot op mensen gaan. Maar ze is uit ons beeld verdwenen. Dus daarom denk ik, gooi die naam er toch
nog even. Je hoort nooit meer wat van haar.
Heerlijk. Heerlijk. Over klimaat gesproken. Gisteren was...
Nee, Corendon. Ik zit daar nog even over na. Oh. Hebben zij niet een Boeing 747 gekocht?
Weet ik veel wat voor vloot ze hebben.
Nee, ze hebben als hotel. Die staat al in Badhoevedorp.
Ja, het oude Sony-hoofdkantoor is van hun. Dat is een hotel geworden. En daar staat ook een vliegtuig bij.
Dan ja, precies.
Maar of het een 747 is, dat moet je mij niet vragen. Voor mij heet het allemaal vliegtuig.
Oké.
Maar,
nee, maar ik heb ook nog nooit met Corinne... De keer dat ik vloog was KLM. En,
meneertje, moet je KLM vliegen.
En van een klein... Maar ik vloog altijd naar Krakau, hè.
Ja.
Dat was echt prachtig, ontbijt op Schiphol. En
concentratiekampen kijken.
Concentratiekampen kijken, ja. Maar dat, nee, heerlijke vlucht. Alleen ik heb ook nog nooit gevlogen met Corendon. En dat zeg maar, ik heb één keer een stukje over geschreven, daar was iedereen boos over.
Oh?
Dat ze met allemaal. Hoe zat het nou? Oh ja, met de Russen. Want Rusland wordt overal geboycott. Ja. Maar Corendon heeft dat een beetje overgenomen voor die Russen. En ze hebben ook in Turkije hebben ze dan een hotel wat ze aanbieden. Dat heet ook het Kremlin Hotel of zo. Dat is helemaal Russische
stijl, ja.
En de NRC had daar een stukje over geschreven. En ik had daar een nog groter stuk over geschreven. Want ik vond dat er te weinig aandacht was voor NRC. En ik weet nog dat allemaal D66'ers woedend waren. Omdat dat natuurlijk te maken had met hun Gunai. Maar ja, goed, dat is... Dat is waar ik Corendon van ken. Dat ze een beetje die Russische markt hebben overgenomen sinds de oorlog in Oekraïne.
Ja, ik heb er wel regelmatig mee gevlogen. Want in onze metrotijd hadden we regelmatig personeelsuitjes. Mm. Het waren van die driedaagse trips naar warme plekken. Turkije, Griekenland en zo. En dat was dan altijd een barterdeal met Corendon.
Oké.
Dus dan gingen we met iedereen die in vaste dienst was bij metro, zeg ik maar even bij, voor je weer gaat huilen.
Ja.
Gingen we dan...
Ik ben ook op een uitje geweest. Nee, in Antwerpen.
Ja, maar dat was Panorama, toch?
Nee, dat was metro.
Oh?
We zijn met metro naar Antwerpen gegaan.
Meen je dat?
Ja.
Oh. Nee, dat was dan niet met Corendon. Dat was met de bus of zo.
Dat was met een... Ik weet niet hoe we daar zijn gekomen.
Nee, maakt ook niet uit. Maar in elk geval, toen vlogen we met Corendon. En dat was altijd leuk. En er werden ook wel eens mensen ontslagen op maandagochtend na zo'n weekend.
Omdat er iets te hard werd gefeest.
Omdat er dingen werden gedaan die de directeur niet vond kunnen. Ja.
Daarom personeelsuitjes, je moet er ook niet aan denken.
Ik ben zo blij dat ik daar vanaf ben.
Want er gebeuren dan echt zulke gênante dingen.
Ja.
Dat blijkt die te veel gaan drinken. En dan vergeten dat ze eigenlijk gewoon... Het is gewoon een werkuitje. En zich dan vergrijpen aan de secretaresse, of weet ik veel.
Ja. Burgerberaad Klimaat, gisteren. Presentatie.
Mooi seksloos onderwerp.
Ja. Heb je gekeken of heb je het gevolgd?
Nee, ik heb alleen... NRC had een heel goede reconstructie. NRC heeft een jaar lang het hele burgerberaad gevolgd. En zijn ook meegeweest en zo. En ik vond het wel grappig. Ja. Een goed verhaal. Maar goed, het is een rapport en rapporten belanden in laden.
Het is volstrekt ondemocratisch. Dat moeten we blijven benoemen. Hè?
Ja.
Er is op 29... oktober nog een volksraadpleging geweest. Met meer dan 10 miljoen deelnemers.
Ja.
Dat is de enige volksraadpleging, het enige burgerberaad dat mag tellen. Mm. Maar nee, ze selecteren 175 mensen. En niet alleen maar, niet alleen maar voorstanders van een D66-achtig klimaatbeleid. Maar ook een paar tegenstanders. Want het moet zogenaamd eruit zien alsof het representatief is. En,
nou, maar dat artikel in NRC is wel goed, hoor. Want ze hebben... Dat is een van de weinige dingen die er wel aan kloppen. Ze hebben eerst uitgezocht van hoe zijn de verhoudingen in de Nederlandse samenleving. Hè? Met hoe staan mensen in de klimaatdiscussie? En in welke groepen kun je dat onderverdelen? En dat dan weer in percentages van de bevolking. En dat hebben ze één op één op de deelnemers proberen door te berekenen. En dat schijnt nog wel gelukt te zijn.
Nou, ik heb die foto alleen gezien en ding, heb nul kleine ding, kale mannen gezien, Bas Paternotte.
Ja, dat zou je zeggen. Maar één ding hebben ze niet kunnen meenemen, omdat dat niet mag. En dat is mensen van kleur. Ja. Dus zwarte mensen, gele mensen, Chinezen, ga maar door. Want je mag niet selecteren op kleur.
Nee.
Dus het was niet een hele goede doorsnede. Uiteindelijk was het dus niet de perfecte doorsnede van de samenleving.
Nee, dan gaan we eens even kijken bij die clip, bij die huizen van mensen van kleur, die koophuizen, hoeveel die zonnepanelen en warmtepompen hebben staan.
Ja, precies. Ja. Maar goed, daar mag je niet op selecteren. Maar anyhow, de hele totstandkoming, dat is natuurlijk het veel erger. Dat ze het er nog even vlak voor dat Schoof aantrad. Het er nog even, hè, want het Robjet, hè. Heeft dit er doorgedrukt?
Ja.
En dat is sowieso schandalig. Maar verder, we hebben het al duizend keer besproken. Het is een rapport en rapporten belanden in de la. Ik heb de conclusies opgezocht. Maak duurzame keuzes betaalbaar en laat de vervuiler betalen.
Ja.
Zorg dat mensen toegang hebben tot duidelijke en eerlijke informatie om ze tot positieve gedragsverandering te bewegen op het gebied van duurzaamheid en dwing niet, maar vergroot de keuzevrijheid. Ja, nou ja, ik vind het niet eens zo onaardig klinken. Nee. Maar het zijn allemaal losse aanbevelingen. En het kabinet mag ze weer terzijde leggen. Ze hebben alleen afgesproken. Er komt natuurlijk een debat over, weet ik veel. Dat een minister of staatssecretaris dan moet aangeven waarom ze een bepaald advies naar zich neerleggen.
Ja.
Maar ja, het heeft 6 miljoen gekost. En het is een stapel papier. En het is zonde van de tijd geweest. En zonde van het geld geweest.
Ja, laten we het
alleen maar weer geleid. En het heeft alleen maar weer geleid tot onrust.
Ja.
En het is er doorheen gedrukt door Robjette. Het stinkt. Het is gewoon naar. Het leidt. Ik ben zo klaar met onnodige ophef. Hè? Dus dat dingen die vermijdbaar zijn. En dit hele burgerberaad klimaat was vermijdbare ophef, gewoon door het gewoon niet te doen. Gewoon, ja. Niemand wilde het, niemand zat erop te wachten. Dat is de reden geweest waarom je het stiekem, tijdens de wisseling van de wacht, is het stiekem er even doorgedrukt. Ja. Vermoeiend.
Ik ben met je eens dat de klimaattafels van Ed Nijpels 300.000 keer erger waren. Want daar werden bepaalde groepen bewust buiten gehouden, zoals de kernenergielobby. Terwijl de andere lobby's allemaal ruim baan kregen. Dus dat is duizend keer erger en gevaarlijker. Maar ook daar heb je gezien dat het werd gebracht alsof iedereen vond dat het moest. En dat is in dit geval ook zo. Zolang ze zeggen, joh, dit waren 175 burgers, die hebben er 7 zaterdag aan besteed. En als ze kinderen hadden, mochten ze naar de kinderopvang en ze hebben lekker gegeten, bla bla bla. Maar het is maar een adviesje van 175 man. Dan zou je mij niet meer horen. Maar het werkt meestal zo dat ze zeggen, de bevolking vindt.
Ja,
en dat is gewoon echt bullshit.
Ja, maar daar trappen we toch niet meer in.
Wij niet, Bas. Maar het gaat erom of de Tweede Kamer dat kul-argument gebruikt.
Nou ja, ik zie het niet gebeuren. Ik zie de VVD niet trappen. Ik zie jij in het.
Nee, VVD heeft Sofie Hermans op groene groei.
Ja, maar daar stoppen ze nu ook mee. Ik zie de PVV hier niet in trappen.
Waar stoppen ze mee?
Niemand, hè?
Waar stoppen ze mee?
Je hebt toch de VVD nauwelijks over klimaat gehoord deze verkiezingen?
Nee, maar ze zit nog op. Nou ja, Sofie Hermans, die is gewoon aan het doordenderen, hoor. Die zat gewoon op de klimaattop de D66-praatjes te verkondigen.
Ja, maar goed, de demissionair.
En Sofie Hermans wil ook nog een rondje meedraaien.
Ja, prima, maar het hele klimaatgeneuzel, daar heb je de VVD gewoon niet meer over gehoord. Dat moest allemaal. Dat is allemaal door D66 erin geramd, hè? Dankzij D66.
Ja, maar D66 komt ook in het kabinet.
En toen dachten ze bij de vorige verkiezingen, ja, daar moeten we toch wat mee. Dus toen wilde de VVD het opeens ook over klimaat hebben. Nou, dat is niet goed uitgewerkt. En daarom ging het afgelopen verkiezingen weer niet over klimaat. Ja, nou ja, prima. In D66, nou ja, met je burgerberaad en je adviesjes en je rapportje. Nee, ik maak me 0,0 zorgen over wat hiermee gaat gebeuren. Namelijk helemaal niks.
Ik hoop het je helpen, Bas Paternotte. Ja. Wij gaan luisteren naar een zangeres.
De voordeur die gaat open en ik sla weer dicht.
Wat is dit?
Al staan wat ik wil zeggen wel op mijn gezicht. Oh. Ik kan niet met je praten, dus ik hou me stil.
Vroeg je nou echt, wat is dit?
Ja, wat een kutmuziek. Wat was er nou? De voordeur die gaat open, mijn hart dat slaat dicht. Dat is rijmelerij, jongens.
Dit is de grootste hit van Davina Michel. Samen met Marco Borsato en... gewoon de grootste hit. En, Davina Michel. Oh, en Armin van Buuren zat er ook bij. En,
tot de redactievergadering vanmorgen had ik nog nooit van Davina Michel gehoord. Ja,
dat is dus de potentiële inzending van Nederland voor het Eurovisie Songfestival van 2026. Ja. Geweldige zangeres. Misschien dit liedje niet. Echt? Ik heb geen idee. Ik heb daar geen verstand van. Maar
vind je het goed, echt? Volg je er?
Thea, is Davina Michel een goede zangeres?
Ja.
Ja, hoor ik.
Okay.
Nee, Thea heeft er wel verstand van.
Ja.
Dus die gaat misschien wel naar het Songfestival als Nederland deelneemt aan het Songfestival. En daarover moet Bastiaan Paschier Paternotte maar eens een keer zijn licht laten schijnen.
Ja, nou ja, mevrouw Tros heeft gezegd, wij doen het niet als Israël komt. Dus dan zullen ze wel niet mee dan, toch? Ik neem niet aan dat mevrouw Tros dat op terug gaat komen. Dat kan ik me niet voorstellen, nee. Toch?
Principiële mensen zijn dat, hè, bij Avertros. Ja. Dus,
nee, want ze komen er natuurlijk op terug.
Ja. Dan gaat Davina Michel, die wel gaat, niet gaat, nog niet weet of ze gaat, ook niet zegt dat ze niet gaat. Oftewel, er was gisteren weer een hoop ruis over ze zou gaan, ze gaat niet. Heb je helemaal gemist, jij?
Nee, dat is het spel, want dat weet ik van vorige keer. Met hoe heet die jongen? Met dat leuk, die had trouwens een leuk liedje.
Jango Macrae? Nee, Macrooy.
Zijn vorige inzending.
Ja, Bas, ik vergeet die namen sneller.
Nee,
dan,
die knakker, maar toen, dat ging precies zo van nee, we weten van niks, we gaan niet. En dan een dag later, dan is het van we gaan wel. Maar goed, ik hou Afrotros eraan, jongens. Als jullie zo erg erop gebrand zijn dat je niet komt als Israël wel meedoet, dan kun je gewoon niet mee. Er is geen enkel excuus te bedenken om toch nog mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Nee. Ze moeten maar even lekker op de blaren zitten met hun antisemitische omroepje. Wat een onzin, zeg.
En weet je wie dan heel verdrietig wordt?
Konnaald Maas.
Ik doelde op Martien Meiland.
Oh.
Die is ook groot liefhebber van het Songfestival. En vorig jaar dacht Martien ook dat Nederland heel hoge ogen zou gaan gooien. Toen zei ik, echt niet. Hij had net de finale, die gozer voor wie ik de naam kwijt ben. Toen had ik gelijk, terwijl ik geen verstand van muziek heb.
Ja.
Maar ja, als iets heel slecht is, herken ik het meestal weer wel.
Ja.
Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag naar het Songfestival kijken. En het is natuurlijk wel gewoon een voetbaltoernooi. Het is alleen maar leuk als je eigen land meedoet.
Ja, maar goed, Israël, Avrotros heeft het politiek gemaakt. Hè?
Ja.
Avrotros heeft besloten dat ze deze discussie aan wilden. Nou, dan zullen ze het krijgen ook. Dus nee, het zou het
zijn. Ik stel voor dat het gewoon naar de NOS gaat, weet je wel. Zo'n taakomroep in plaats van zo'n gepolitiseerde omroep. Een objectieve taakomroep als de NOS. Die kan dit wel gewoon doen.
Ik heb er wel eens een column over geschreven, jaren terug al. Ze moeten die konnaald er eerst uithalen. Cornel Maas. Dat is iemand die er te lang zit. Net zo, hè? Zij van Stichting Vluchteling of Vluchteling. Nee, Stichting Vluchteling.
Ja, die gaat weg.
Nou, die gaat weg. Maar die doet dat ook al 40. Dit zijn mensen.
Tineke Seelen.
Tineke Seelen. De secretaris van de NVJ.
Hans Verploeg eerst en nu Thomas Slijper, toch? Nee, Thomas.
Nee, is Thomas Slijper's fotograaf. Thomas Bruning.
Ja.
Thomas Bruning zit er ook al 30 jaar.
Ja.
Dit zijn
ik
lui.
Vind trouwens Kontnaald een beetje flauw, hoor. Je zit niet bij geen stijl hier. Je bent bij de nette nare jongens.
Hij is zo'n mosterd van geen stijl. Hij heeft hem bedacht. Ja. En ik vind hem geniaal.
Cornald Maas. Het is een heel vreselijk eng mannetje.
En ja, Cornald Maas. Dit is iemand die dus ook al decennia lang gaat over het Eurovisie Songfestival. Dat is volstrekt. En dan ook nog eens van belastinggeld. Hè? Want het is gewoon NPO.
Ja, ja.
Het is volstrekt ongezond dat er dit soort koninkrijkjes bestaan. En dat een Cornel Maas opeens besluit dat Nederland niet mee gaat doen vanwege Israël.
Nee, dat is niet hij. Dat is Zimmerman, de baas van Avrotros.
Ja, dat zal wel. Maas is de grote man. Dat iedereen weet dat. Maas is de grote man. Maas maakt en breekt mensen bij het Eurovisie Songfestival. Ik hou hem verantwoordelijk. En hij moet het dus uit. Die moeten, dat mag niet. Je mag mensen niet van publiek geld zoveel macht geven. Het is ongezond ook voor een organisatie als mensen 20, 30 jaar hetzelfde werk doen. Dat is absurd. Dat slaat nergens op. En dat leidt alleen maar tot corruptie en fucking ellende. En wat je zegt, sowieso. Ik zou het ook weghalen bij Avrotros inderdaad. Gewoon laten we in de Westen. En hoe ingewikkeld is het? Wij kunnen dit organiseren. Je moet gewoon een polletje. Of een hoe heet het? Je maakt er een wedstrijd van. Hè? Dat zien we heel vaak in de dodenlijst op zondag in de Nare Jongens Synagoge. Dan is iemand bekend geworden van het Eurovisie Songfestival. Of een voorronde.
Ja.
Dus je organiseert een voorronde. 10 Nederlanders gaan een liedje zingen. Daar kies je er eentje uit met televoting. En die stuur je er naartoe. Klaar. En dat kan de NOS. Dat doe je gewoon bam. En dat doen we op het Mediapark. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Maar nee, Israël, Konnaald, Afrotros die opeens een heel ideologisch ding ervan maken. Het is allemaal waanzin. Het kan allemaal zoveel eenvoudiger.
Nou, goed gesproken, Bas.
Uitgeput. Nu
al. Ja, ik zat nog even te denken van of dat nou weer 100 jaar geleden is. Maar Israël hoort natuurlijk eigenlijk niet bij Europa, Eurovisie, Songfestival. Maar wel bij de EBU, de organisatie. Dus Israël zit er al een hele tijd bij. Maar ik weet nog heel goed dat we die gozer met die jurk hadden. Van Israël, waarvan ik de naam dan nu niet meer weet. Maar toen was heel Avrotros en die hele club was lyrisch over die Conchita Wurst, heette die.
Maar, het was een Oostenrijker. Het was geen Israëli.
Jezus, Bas, wat is dit voor dag? Ik heb zo slecht geslapen.
Ja, Conchita Wurst. Dat is die vet met die baard en die jurk.
Nou, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben klaar. Ik kap hem even vandaag. De mazzel.
Nu wil ik het weten ook.
Je hebt gelijk. Dat is een Oostenrijker. Laat maar zitten.
Dat was volgens mij een Oostenrijker.
Ja, nee, je hebt gelijk. Ik heb het al gecheckt. Daarom zeg ik, kap hem mee. Ja.
Ja.
Nee, het is mooi geweest voor vandaag. Het is een drama. Doe jij nog even de oproep, ondanks de kutkwaliteit aan de kant van Eestega, doe jij nog even de oproep aan de mensen om abonnee te worden?
Ja,
dat doe je altijd.
Mensen, nee, want normaal leveren we wel topkwaliteit. Ja. Maar Dijkgraaf heeft een slechte nacht gehad.
Inderdaad.
Petjeaf.com/narejongens. En daar kunt u Petjeaf afnemen voor 40 euro. En dan krijgt u iedere zondag de Bas en Jan Synagoge. En we doen een Bellen met Bassie podcast. Doen we ook nog eens door de week. We maken podcast over verkiezingen. Die zijn nu geweest. Dus nu maken we speciale podcast over de formatie. We volgen de Hanslers, zoals u weet. Daar hebben we vanmorgen aflevering 2 opgenomen. We volgen vooral BNB Vol Liefde en Winter Vol Liefde. Dus dat is een stroom aan podcasts die u voor slechts 40 euro per jaar tot u kunt nemen op petjeaf.com/narejongens.
Beste mensen, excuses voor mijn kwaliteit. Ik hoop dat jullie van Bas hebben genoten. En tegen Bas zeg ik de mazzel.
Doei doei.